Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119 en daarvan het derde vers. We gaan een gedeelte lezen uit de levensgeschiedenis van Gideon. U kunt dat vinden in Richteren 6, de versen 11 tot en met 24. Richteren 6, de versen 11 tot en met 24. Daarna zingen wij uit Psalm 86. Het negende vers: doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas de Abiezrit toekwam, en zijn zoon Gideon dorst te tarwe bij de pes, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem een engel des Heren en zeide tot hem: de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: och, mijn Heer, zo de Heere met ons was, waarom is ons dit alles wedervaren, en waar zijn al zijn wonderen, die onze vaderen ons verteld hebben, zeggende: heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten, en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit de Midianiete hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En hij zeide tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voortzetten. En hij zeide: ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een evameel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het neder. Doch de engel des Heren zeide tot hem: neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet sop op, het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide: ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem: vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar den Heere een altaar en noemde het: de Heere is vrede. Het is nog op de zesde dag in Ofra der Abiezriten. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, der Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We mogen vanmiddag weer onderwijs krijgen over het geloof dat door de Heilige Geest wordt gewerkt en versterkt. En dat onderwijs kunt u vinden in zondag 25 van de Heidelberger Catechismus, zondag 25. Daar worden vier vragen gesteld. De eerste vraag van onderwijzer is: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En de leerling antwoordt: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heilige Evangelies en het sterkt door het gebruik der sacramenten. De volgende vraag: wat zijn de sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dan vervolgt onderwijzer: zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. En dan de laatste vraag van de onderwijzer: hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? En de leerling antwoordt: 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Zo mogen we hier weer zijn, Heere, op de werkplaats van de Heilige Geest. Die plaats waar u, Heilige Geest, door het woord, onder leiding van Christus, de grote profeet en leraar, het ware geloof werkt en ook versterkt. En heren, daar mogen deze middag van horen. En wat past dat weer mooi bij de preek van vanmorgen over de geloofsstrijd waar u ons in wilde onderwijzen, zoals dat was bij de vader van die maanzieke jongen, die het in zijn geloofsstrijd heeft uitgeroepen: ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En u bent hem te hulp gekomen, want u versterkt altijd wat u zelf hebt gewerkt. En u mogen hier deze middag weer samen zijn en ook thuis meeluisteren om daar verder onderwijs over te krijgen. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? En welke functie heeft het woord daarin? Maar ook dat u bij het woord, o Heere, wat een wonder toch, dat u bij het woord ook nog sacramenten hebt gegeven. Dat u zelfs dat aangevochten geloof wil versterken door iets wat we kunnen zien. Hele eenvoudige tekenen. Druppeltjes water, een klein stukje brood en een slokje wijn. Maar daar ligt zoveel in opgesloten, heren. O, wat wilt u toch laag afdalen naar uw kerk die steeds weer zo bevangen kan worden met ongelovigheid, met zwak geloof, met klein geloof, met aangevochten geloof, om het te versterken. Om datgene wat u in de beloften geopenbaard heeft, namelijk dat er alleen in Christus en op grond van zijn offer vergeving van zonde is, om dat nou nog duidelijker te openbaren door die eenvoudige tekenen. En dat alles wil de Heilige Geest nou gebruiken om dat zaligmakende geloof te werken en te versterken. En Heere, mag dat zo dan ook zijn. Mag dat zo ook functioneren in het leven van degene die u vrezen. Als ze deze middag ook weer horen van die sacramenten, om dan eens terug te kijken in hun leven: wat hebben die sacramenten nu in mijn leven gedaan? Waar waren die momenten dat het werkelijk een zegel voor mij was en een teken voor mij was, en dat de Heer in zijn werk wilde bevestigen in het hart en het geloof wilde versterken? Heer, u doet het nog steeds. En u blijft het doen tot de jongste dag. Hartelijk dank, Heere, dat u zo laag wil afdalen om bij het woord ook nog die sacramenten te geven. Wat een grote gave aan de kerk. O, dat we het niet over zouden schatten, dat we het niet onder zouden schatten, maar dat we door genade de sacrament op juiste waarde leerden schatten. Dan zullen we de echt, de kracht en de functie van ondervinden. En laat dat veel mogen zijn in het leven van uw kinderen. Maar heren, er zijn er ook die het leven de genade nog niet kennen. Die bezitten dus ook dat ware zaligmakende geloof niet. En als dat er niet is, dan zullen de sacramenten ook daadwerkelijk niet die eerste functie hebben van de versterking van het geloof. En daarom bidden wij u, Heere, nogmaals, zoudt u degene die dat ware zaligmakende geloof missen, zoudt u het ze willen schenken, het is een gave Gods. En omdat u het geeft, mogen we erom vragen. En ook daarvan geldt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O, zoudt u het willen schenken, Heere. En zoudt u zo vanavond in ons midden willen zijn. En laat het onderwijs gezegend mogen worden. Wilt gij uw knecht helpen om in alle eenvoud ook hierover te mogen prediken. En dat we toch onder de indruk zouden raken van de grote waarde van de prediking van het woord en het gebruik van de sacramenten. En wilt u ons bewaren voor dat grote gevaar dat er niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Maar mag het doen hetgeen u behaagt. En wilt u alles wat ons daarin kan hinderen, alstublieft wegnemen. Heren, we mogen elkaar weer aan u opdragen. Dat we een gemeente mogen zijn, nog steeds mogen zijn, hier in die grote stad. En dat u nog zoveel geeft aan elkaar en onderling. Ook de onderlinge ontmoeting zoals we die gisteren mochten hebben. Wat is dat goed als dat plaats mag vinden. Maar ook als we elkaar elke keer weer mogen ontmoeten in de onder de prediking van het woord. Maar ook op andere momenten, in de gesprekken, in de ontmoetingen, als de verenigingen samenkomen, als het catechetisch onderwijs wordt gegeven en al het werk in het midden van de gemeente. Ook als de contactgroep hun werk mag doen voor ouderen en mensen die hulp nodig hebben. Heren, wat geeft u veel in het midden van de gemeente. Terwijl we dat niet verdienen en toch schenkt u het. Heren, wilt gij uw zegen eraan verbinden. Wij bidden u voor de kerken waartoe wij behoren. Houd ons vast en breng bijeen. Heren, wij weten eigenlijk niet goed te bidden gelijk het behoort. Als het hierover gaat, over de kerk in Nederland die verscheurd en verdeeld ligt. Heer, hoe moet het toch? U staat erboven. Uw welbehagen gaat door. Er is een kerk die elke dag groter wordt. De kerk met een hoofdletter. Heren, dat we ook op dat punt niet te veel naar beneden zouden kijken, maar omhoog. Want uw kerk wordt elke dag groter. In dit grote wereldgebeuren waar zoveel is. Maar het welbehagen van u gaat door. Tot de jongste dag. Zegen alle werk in uw koninkrijk. Onder Jood en Heiden, dichtbij en ver weg. We bidden u voor alle mensen die in nood verkeren. Er is zoveel nood, Heren. Oorlogsgebieden, hongersnoden, wereldrampen, allemaal mensen in nood. En dan uw vervolgde kerk, die gemarteld worden in de gevangenissen, soms elke dag, soms meerdere keren per dag. En dat vanwege de zaak van de Heere Jezus. Houd ze staande, Heren. En dat ze mogen volharden in het geloof en doen verstaan. Het is een verdrukking van 10 dagen. Maar gedenk ook ons in het rijke Westen. Waar zoveel verleidingen, zoveel verzoekingen zijn. Houd ons staande, Heere. En geef ons een afhankelijk leven. We bidden u voor onze overheid, onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Heere, wilt u ook daar uw zegen schenken. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om opnieuw de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen. Psalm 68, het vierde vers. O God, doe gij met majesteit, uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil deed hopen, en wat er verder volgt. En dan ook het veertiende vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. 68, de versen 4 en 14. nadame van de prediking zingen wij het derde vers van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt een bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Het derde vers van Psalm 84 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat was er toch een bange tijd toen de richter Gideon werd geroepen door de Heere. De Midianieten die kwamen elke keer weer het land binnen om het land te plunderen. O jawel, de Heer heeft dat toegelaten vanwege de zonden van het volk en de overtredingen van zijn geboden en de onbekeerlijkheid. En toen kwamen daar die Midianieten en alles plunderden ze weg. Uit de stallen werden de dieren weggenomen. En als de gewassen opgekomen waren op het land, er werd alles weggehaald voordat de Israëlieten zelf de oogst konden binnenhalen. En daarmee werd het volk Israël heel erg arm. En wat ging het volk toen doen? Roepen tot de Heere. En de Heere hoorde hun geroep. Niet verdiend, maar toch deed de Heere het, want het was zijn volk. En hij gaf antwoord. Maar aanvankelijk was het antwoord heel ontdekkend, want voordat de richter Gideon werd geroepen, zond de Heere een profeet onder het volk. En die wees eerlijk de zonde aan van het volk en de ongehoorzaamheid, en die liet weten waarom dat de Heere deze straffen had gegeven. En het zou verdiend zijn als de Heere het land onder de macht van de Midianieten had gelaten, en toch deed hij het niet. Want nadat de profeet ontdekkend zijn woorden heeft gesproken tot het volk, toen ging de Heere tot Gideon. En hij had Gideon verkoren richter te zijn om Israël te kunnen verlossen uit de hand van de Midianieten. En heel duidelijk gaf de Heere de belofte van de verlossing toen hij Gideon ging roepen. En hij riep hem met de woorden, de Heer is met u, gij strijdbare held. Ja, en toen voegde de Heere daar die belofte bij, ga heen. In deze uw kracht, en gij zult Israël verlossen uit de hand van de Midianieten, heb ik u niet gezonden? Nou gemeente, duidelijker kon toch niet? Als de Heere toch een belofte gaat geven, en je hoort in die belofte de zekerheid van de verlossing, en de Heere zegt er nog eens bij, heb ik u niet gezonden? Dan is het toch zeker, dan hoeft toch Gideon er niet aan te twijfelen. Dan heeft hij toch niks meer nodig om zijn weg te gaan. En toch begeerde Gideon een teken. Een teken waarmede de Heer die belofte van de verlossing zou verzegelen. Hoor maar, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En ik kreeg het van een God, hè. Wat heeft hij toch geduld met zijn kerk? Wat komt hij zijn kerk toch elke keer weer tegemoet? Hier Gideon, dan krijgt hij beide beloften, zelfs nog een teken dat het echt waar is. En wat voor teken? Gideon die zegt, laat mij een maaltijd bereiden. Goed, zegt de Heere. En hij gaat alles klaarmaken. En dan komt Gideon terug. Je ziet het in gedachten zo voor je. En hij wil het als het ware neerzetten op een tafel. En zeggen, Heere, engel, gaat u nu maar eten. Maar dan neemt de engel des Heeren de leiding. En die zegt, Gideon, wat jij nou allemaal klaargemaakt hebt, leg dat eens op het altaar. Want ik ga je een teken geven. En Gideon gehoorzaamt. En wat doet de engel des Heeren dan? Dat is ten diepste Christus. Hij raakt het offer aan. En opeens is daar een vuur. En in dat vuur vaart de Heer weer op naar de hemel. En met dat teken bevestigt de Heer en verzegelt de Heer de belofte dat de Heer gesproken heeft en dat hij het volk zeker zal verlossen. Ja, meer nog, in dat teken krijgt Gideon ook een persoonlijke vertroosting. Want dat zegt de Heere, vrede zij u. Iets groters kun je toch niet begeren, gemeente? Iets groters is het toch niet te verkrijgen als de Heere gaat zeggen, vrede zij u. Vrees niet, gij zult niet sterven. Dus wat heeft Gideon ervaren? Hij hoorde de stem van de Heere. Hij hoorde de belofte van de Heere. Die gold hem en het volk. En om die belofte beter te kunnen verstaan. En de belofte nog sterker te kunnen geloven. En nog meer zekerheid te kunnen krijgen dat de Heere zijn belofte vervult. Was daar het teken van dat offer. Het geloofsleven van Gideon werd dus versterkt. Ja, en wie deed dat, jongens en meisjes, ten diepste? De Heilige Geest. Kijk, en hoe staan we zomaar met een eenvoudige geschiedenis, diep uit het Oude Testament, midden in zondag 25 van de catechismus. Waar we samen over gaan nadenken en waar het gaat over de oorsprong van het geloof. Dat is dan ook het thema voor de prediking, de oorsprong van het geloof. En daar gaan we samen drie gedachten over denken. In de eerste plaats de bewerker van het geloof, oftewel de werkmeester van het geloof. In de tweede plaats staan we stil bij de versterking van het geloof. En in de derde plaats staan we stil bij het voorwerp van het geloof. De werkmeester, de versterking en het voorwerp van het geloof. En dat onder het thema de oorsprong van het ware geloof. En gemeente, ik heb het in het gebed al onder woorden gebracht toen we samen tot de Heere gingen in het gebed. Dat de inhoud van zondag 25 zo mooi past bij de stof van deze morgen. Hoe noodzakelijk is toch het geloof, gemeente? In Hebreeën 11 vers 6 staat geschreven, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat wil heel eenvoudig zeggen, zonder geloof in Christus kan een zondaar niet voor God bestaan. Zonder dat geloof in Christus zal een zondaar niet zalig worden. Zonder dat geloof zal een zondaar de zaligheid die in Christus ligt, volkomen ligt, totaal verworven door Christus alleen, nooit deelachtig worden. En wat heeft Paulus steeds weer benadrukt, hoe noodzakelijk dat ware geloof is en dat geen mens het kan missen op reis naar de eeuwigheid. Het is ook het thema dat als het ware als een rode draad door de catechismus heen verweven is. Als we even terugbladeren van zondag 25 naar zondag 7, dan hoorden wij daar ook al over die noodzaak van dat ware geloof. Worden nu alle mensen zalig, zoals alle mensen in Adam verdoemd zijn geworden? Nee, alleen die mensen worden zalig die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en op deze wijze zijn weldaden mogen deelachtig worden. De noodzaak van het geloof. En toen ging de catechismus als het ware verder en die ging uitleggen en verklaren, wat is dat ware geloof dan? Dat is ook zondag 7. Een zekere kennis van hetgeen God in zijn woord geopenbaard heeft en een hartelijk vertrouwen van Gods genade in Christus. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dus de noodzaak van het geloof en wat het geloof precies is. En wat gebeurde er toen in de catechismus? Van zondag 8 tot en met zondag 22, toen werd ons heel de inhoud van het ware zaligmakende geloof voorgesteld. Dat is het geloof in de drie enige God. Het geloof in God de Vader en zijn werkingen. Het geloof in de Heer Jezus en alles wat Hij gedaan heeft in de weg van vernedering en verhoging. En uiteindelijk ook over het werk van de Heilige Geest. En toen de catechismus dat alles had uitgestald en alles had opengelegd, kwam daar dat vierde aspect van het ware geloof. Wat baat het u nu? Wat is het voordeel daar nu van? En nu heeft de leerling het gezegd dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dan zijn we vanmiddag in zondag 25. En waar gaat het dan over? Nou, de oorsprong van het geloof, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulke geloof? Waar komt dat dan vandaan? Hoe komt dat hier in mijn hart? Dat is de vraag. Ja, waar komt dat ware geloof vandaan, gemeente? Wie geeft dat ware geloof aan een zondaar? Nou, de drie-enige God. Het is allereerst een gave van de Vader. Zo schreef Paulus erover in Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Wat doet de Vader, gemeente? Wat doet nou God de Vader? Die gaat zondaren trekken tot Christus. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want als de Vader een zondaar gaat trekken tot Christus, dan schenkt hij het ware geloof, waardoor je tot Christus gaat vluchten. Ziet u wel? God de Vader geeft het. Maar het is ook het werk van de Heer Jezus. Ook dat blijkt uit het woord van God. Er staat in Hebreeën 12 vers 5 dat de Heer Jezus de overste leidsman en voleinder van het geloof is. Ja, het is zelfs de Heer Jezus, en laat het eens tot troost zijn, u die God vreest en misschien zo te kampen heeft met ongelovigheid en zwakgelovigheid. Het is de Heer Jezus die gezegd heeft: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd, te zift als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ziet u wel dat het ook het werk van de Heer Jezus is? En hebben wij het vanmorgen niet gehoord? Waar vluchtte die vader van die maanzieke jongen heen? Was het niet tot de Heere? En heeft hij het niet gezegd: ik geloof, Heere, maar komt gij mijn ongelovigheid te hulp? Ja, het is ook het werk van de Heer Jezus, ja. Maar Gods woord laat ook duidelijk zien dat het heel bijzonder de geest is die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die dat ware geloof werkt en versterkt in het hart van een zondaar. Kijk, en daarom gaat de leerling ook heel speciaal de Heilige Geest noemen als hem gevraagd wordt: van waar komt nou zulke geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt. En dan heb je weer de noodzaak, gemeente. En als je nou loopt met die noodzaak en je voelt het zo van binnen, daar komt het nou op aan. Ik mis het, Heere, dat geloof. Dan mag ik je vanmiddag die grote werkmeester aanwijzen en aanprijzen, die dat ware geloof in je hart kan schenken. Ja, die schenkt het ook voor de eerste keer. Dus waar het niet is, kan hij het geven. En daarom gaat er maar op uit. En blijf maar bedelen met die dichter waar we deze dienst mee begonnen zijn. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want de mens kan het uit zichzelf niet bewerken. En je kan het een ander ook niet geven. We bezitten van nature dat ware geloof niet. We zijn dat alles kwijtgeraakt door onze diepe val in het paradijs. Want toen zijn wij in de duivel gaan geloven. En wie in de duivel gelooft, gemeente, die houdt God voor een leugenaar. Dat is toch een verschrikkelijke zonde. O, die zonde van het ongeloof is zo God onterend. Dat is zo God beledigend. Maar we zitten er van nature wel vol mee. Ongeloof. God voor een leugenaar houden. Ah, dominee, dat doe ik niet. Zegt iemand. O, nee. Heb je de Heer Jezus al aangenomen dan? Aangenomen? Ja, maar daar komt het wel op aan. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Nou, dan hou je God voor een leugenaar. Zo scherp is het, gemeente. Als je geen waar geloof bezit, heb je ongeloof. Ja, dan kun je op de been houden met wat historisch geloof. En dat is al een grote zegen, dat je mag geloven dat dit waar is. Maar als je nog nooit in waarheid hebt leren vluchten tot Christus voor het behoud van je ziel, dan moet ik toch zeggen, dan is er ongeloof. Ook in je hart. En laat je maar ontdekken. En dat je tot de Here mag vluchten, want het is diezelfde geest die overtuigt van zonde, omdat wij in hem niet geloofd hebben. Weet u, als we straks voor de rechterstoel komen, dan laat de Heere echt wel weten dat je tegen de wet gezondigd hebt. Maar weet je wat de eerste vraag is die daar gesteld wordt voor de rechterstoel van God? Voor de rechterstoel van Christus. Als je daar nou komt te staan als een onbekeerde zondaar, weet je wat de Heer Jezus gaat vragen? Waarom heb je niet in mij geloofd? Zul je het onthouden? We hebben het ware zaligmakende geloof nodig. Nee, we bezitten geen vrije wil meer om wel of niet te kunnen geloven, zoals de remonstranten dat menen. Nee, gemeente, we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. We zijn zo onbekwaam dat we niet meer kunnen geloven. Tenzij, en daar heb je het evangelie weer. Altijd weer evangelie, zoals ik vanmorgen heb gezegd. Tenzij je wederom geboren wordt. En dat is mogelijk. Geloof het toch. Het is mogelijk om wederom geboren te worden. En wat gebeurt er nou in de wedergeboorte? Dan word je van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt. En dan staat er in de Dordtse leerregels zo mooi, dat je daadwerkelijk gaat geloven. En dat doet nou de Heilige Geest. Die gaat dat werken in je hart. Guido de Bret die heeft het zo mooi gezegd in artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, dat is de zaligheid in Christus, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Dus het is de Heilige Geest die in het bijzonder het ware geloof werkt in het hart van de wedergeboorte. Het ware geloof waarmee hij gaat leren Christus te omhelzen. Wie heeft dat door genade mogen doen? Zou u vanmiddag kunnen getuigen van de weg waarin je mocht leren uit genade door het ware geloof tot Christus te vluchten en hem te omhelzen? Ja, dan heb je ook geleerd dat de Heilige Geest daar plaats voor maakte. Want dat doet hij. Hij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als hij dat doet, ga je dat geloven. Je gaat echt geloven dat je een zondaar bent. Je gaat echt geloven dat je verloren ligt. Je gaat echt geloven dat God God is die alles van je weet. En weet je wat hij ook laat zien? Wat hij ook laat geloven? Dat je werkelijk niets hebt om die grote God te kunnen ontmoeten. Je ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en God. En met je eigen gerechtigheden kun je je zonde niet bedekken. Waarom laat de Heilige Geest je dat geloven? Zodat je ermee vast gaat lopen. En dan denk ik weer terug aan zondag 24. Om die ene gerechtigheid over te houden die de Heer Jezus verworven heeft. Dat blanke witte kleed van de vergeving der zonde. En daar gaat de Heilige Geest je ook van overtuigen. Zodat je gaat leren geloven dat er buiten de Heer Jezus echt niets, maar dan ook niets is waarmee je voor God kunt bestaan. Kijk, en dan ga je bemerken, net als die vader van die maanzieke jongen, hoe noodzakelijk dat geloof is, waardoor je Christus mag leren aannemen en zijn weldaden. O, je gaat ontdekken dat je zelf niets hebt, maar nu gaat de Heilige Geest voeten des geloofs geven om tot hem te vluchten. Hij gaat handen des geloofs geven om hem aan te raken en te omhelzen. Hij gaat ogen des geloofs geven om op hem te zien. Hij gaat oren des geloofs geven om zijn stem te horen. Hij gaat je hongerig en dorstig maken naar Christus. En als hij dat doet, en de Heere komt dan met die vraag: gelooft gij in de Zoon van God? Daar roep je het uit: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Daar strekt zich al je lust en liefde heen. Het gaat nog maar om één ding in je leven: Jezus en Jezus alleen. En je hebt het geleerd, alleen door het ware geloof kan ik hem leren kennen als mijn zaligmaker. Maar o, hoe moet dat toch? Als je toch vanuit het woord hoort dat het onmogelijk is om zonder geloof God te behagen, hoe kom je dan toch aan dat zaligmakende geloof? Nu zegt de leerling: dat doet nou de Heilige Geest. Hij werkt het. Hij blaast het als het ware in je ziel. Zodat het gaat functioneren. Ja, hij gaat Christus verheerlijken. Hij laat de Heer Jezus als het ware opgaan als de morgenster in je donkere hart. Hij laat je opmerkzaam zijn op de liefelijke lokstem van de Heer Jezus die zondaren tot zich roept. En hij leert je roepen tot hem. Hij leert je vluchten tot hem. Hij leert je zien op hem. Ja, hij leert wat het is om hem daadwerkelijk te mogen aannemen. Ja, weliswaar met die lege handen des geloofs. Dat werkt nou de Heilige Geest. En dat doet hij voor de eerste keer. En daar blijft het niet bij, maar hij doet het elke keer weer opnieuw. Want een ware gelovige die gaat leren in zijn leven: al is dat ware geloof in mijn hart gelegd, ik ben elke keer weer afhankelijk van de Heilige Geest om te geloven. Nee, het is niet zo dat je iets in je zak gestopt krijgt waar je zelf over kan beschikken. Elk moment kun je maar geloven en geloven. Nee, gemeente, elke keer weer als de Heer een weldaad geeft in het geestelijke leven, elke keer als hij iets nieuws wil leren, dan is het de Heilige Geest die het geloof in de beoefening moet geven. In de wedergeboorte begint het. En op de verdere weg blijft het steeds noodzakelijk. Het is de Geest die het geloof laat functioneren in het leven van zijn kerk, zodat ze metterdaad gaan geloven. Dus van waar komt het? Van de Heilige Geest. Hij is in het bijzonder de werkmeester van het ware geloof. En hoe doet hij dat dan? Hoe werkt hij dat geloof en hoe versterkt hij dat geloof? Nou, dat doet hij door het woord en de sacramenten. En dat willen we in onze tweede gedachte gaan overdenken, de versterking van het geloof. Nadat de leerling beleden heeft dat het de Heilige Geest is die het geloof werkt en versterkt, dan beleidt hij als het ware in één adem erachteraan hoe de Heilige Geest dat dan doet. De Heilige Geest werkt het geloof in onze harten door de verkondiging van het woord, van het Heilig Evangelie, en hij sterkt het door het gebruik van de sacramenten. Hier ontmoeten wij twee heerlijke gaven, ook onmisbare gaven, die de Heere gegeven heeft aan zijn kerk, waar de Heilige Geest gebruik van maakt om dat ware geloof te werken en te versterken. En dan zien we dat de Heilige Geest altijd middelijk werkt. En jongelui, dat woordje middelijk betekent heel eenvoudig door middel van. Dus hij werkt door middel van het woord en ook door middel van de sacramenten. Kan hij ook onmiddellijk werken? Kan de Heer Heilige Geest ook buiten het woord om iets doen in het hart van een zondaar? Ja, gelukkig wel. Hoe kan het ook anders? Want hij is samen met de Vader en de Zoon de almachtige God die alle dingen kan naar zijn wil. Daarom kan hij ook in een ongeboren leven werken, zodat ook een ongeboren leven zalig kan worden. Daarom kan hij werken in een zuigeling dat nog maar een paar dagen oud is en dat soms in zijn ondoorgrondelijke wijsheid uit het leven wordt weggenomen en zo van een vader en moeder als het ware wordt weggescheurd. Daar kan de Heilige Geest zo in werken, buiten het woord om. Kijk maar naar Johannes de Doper. We hebben er in de adventstijd nog bij stilgestaan. Hoe Johannes de Doper opsprong in de moederschoot van Elisabeth. Toen de Heer Jezus als het ware verborgen in de moederschoot van Maria dat huisje binnenkwam. Trouwens, de Heilige Geest werkt niet alleen in het hart van kinderen die nog niet tot hun verstand gekomen zijn. Maar de Heilige Geest werkt ook in mensen die geboren zijn met een meervoudige handicap en die geestelijk zo minder begaafd zijn dat ze het woord niet eens kunnen begrijpen. Maar gelukkig staat de Heilige Geest daarboven, dat hij ook in zulke mensen en kinderen kan werken. Dus hij kan ook onmiddellijk werken, maar toch is het zijn gewone weg, als het gaat om mensen die onder de prediking van het woord gekomen zijn en die tot hun verstand gekomen zijn, kinderen, jongeren en ouderen, te werken door middel van het woord en het geloof te versterken door middel van de sacramenten. Ja, en dat zijn nu de twee genademiddelen waar de Heilige Geest zich van bedient. Maar luister, gemeente, nu ga ik iets heel belangrijks zeggen. En dat moeten we echt vasthouden, ook in de tijd waarin wij leven. Want de Heilige Geest is niet chaotisch, absoluut niet. Het is een Heilige Geest. En die werkt ook heilig en ordelijk. En daarom moeten wij altijd zeggen, het woord gaat aan het sacrament vooraf. En als ik dat zeg, dan bedoel ik daarmee de werking van het geloof door het woord gaat altijd vooraf aan de versterking door de sacramenten. En daarom zal een kind van God de diepe betekenis van de heilige doop, al vindt dat al heel vroeg plaats, soms al voordat ze daadwerkelijk tot bekering komen, dan zullen ze toch die diepe betekenis van de heilige doop pas leren verstaan nadat de Heilige Geest door het woord in hun ziel gewerkt heeft. En zo is het ook met het heilig avondmaal. De diepe betekenis van het heilig avondmaal, die wordt alleen verstaan als de Heilige Geest eerst door het woord het geloof in het hart heeft gewerkt. En dat is heel belangrijk om dat goed te zien en vast te houden. Het is namelijk een dwaling om te geloven dat als een kindje wordt gedoopt, dat op dat moment een wedergeboorte plaatsvindt. Natuurlijk kan de Heer dat doen. Maar dat moeten we niet in het algemeen geloven, alsof dat het middel is om het geloof te werken. Nee. En je komt dan wel eens mensen tegen, jongeren en ouderen, die denken, nou ja, als ik aan het avondmaal geweest ben, ja, dan is het klaar, dan weet ik het. Aan het avondmaal moet je bekeerd worden? Absoluut niet. Aan het avondmaal word je niet bekeerd. Aan het avondmaal wordt versterkt wat daarvoor door het woord is gewerkt. Eerst moet er bekering komen. Eerst zal er enig geloof moeten komen in Christus, voordat dat avondmaal functioneel kan zijn. Want het werkt het geloof niet, maar het versterkt het geloof. En daarom ga ik misschien iets vreemds zeggen, maar de sacramenten zijn altijd nog ondergeschikt aan het woord. Nee, ze zijn niet onbelangrijk, verre van dat. Ze zijn zeer belangrijk om het geloofsleven te versterken, maar wil er iets versterkt worden, moet het er eerst zijn. Kijk, en dat werkt de Heilige Geest nou door het woord, door de verkondiging van het heilig evangelie. En daarom worden Gods knechten gezonden naar mensenkinderen om het evangelie te verkondigen. En dan moet dat evangelie gepaard gaan met een prediking van de wet. En moet er ook ontdekkend gepredikt worden. Maar het heeft altijd dit doel. Dat de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken in het hart van een zondaar. O, wat is de prediking toch een wonder, gemeente. Dat de Heer alleen al door die prediking bekend laat maken dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Maar dat hij lust heeft dat een zondaar tot bekering komt en behouden wordt. Wat is het een wonder dat nou de prediking van het evangelie er is, waarin de enige weg tot behoud wordt aangewezen. Dat in het evangelie de Christus wordt aangewezen als de zaligmaker van zondaren. Dat door de prediking zondaren worden geroepen tot dat heerlijke heil in Christus. En dat in die prediking de Christus uitgestald mag worden als een algenoegzame zaligmaker die werkelijk alles bezit voor een doodarme zondaar die niets anders heeft dan schuld. O gemeente, de prediking van het evangelie komt van buiten de zondaar tot de zondaar. En wat doet de Heilige Geest? Die brengt de prediking van het evangelie en de inhoud van het evangelie in de zondaar. Door het ware geloof te werken, zodat je gaat verstaan datgene wat de Heere tot mij spreekt, dat geldt mij. O, dan komt de Heilige Geest en die neemt het geloof mee. En die gaat het in je ziel werken, zodat je werkelijk leert verstaan wat het is toe te mogen eigenen wat in Christus te vinden is. Kijk, en dan werkt de Heilige Geest onderscheiden. Dat is ook al zoiets bijzonders. Dan zijn er, die worden op jonge leeftijd getrokken. Zo geleidelijk aan, stapje voor stapje, tot de kennis van Christus geleid. Anderen worden gegrepen als ze ouder zijn. Dikwijls gaat het dan wat plotseling, wat duidelijker. De ene wordt op een schokkende wettische wijze getrokken en de andere wordt heel lieflijk geleid in de grazige weide van het woord. Maar hoe onderscheid het ook is, of het nou in een korte tijd gebeurt of in een langere tijd, de Geest brengt een zondaar altijd tot dat geloof in Christus. En alle die zalig worden, die gaan het leren. De zaligheid ligt buiten mij, in Hem alleen. En ze leren door het ware geloof hun zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken en vinden. Zeg, is dat al gebeurd in je leven? Hoe zit je nou onder de prediking van het woord, gemeente? Zul je beseffen dat elke kerkdienst wat met je doet, elke kerkdienst, elke prediking doet wat met u en jou en mij. Altijd. Dus je kan nooit onder een preek gezeten hebben dat het niet doet. Dat bestaat niet. Het doet altijd wat. Maar wat dan? Nou, er zijn maar twee mogelijkheden. Of het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Het maakt je zalig of niet? Hoe ga je nou strakjes weer weg? Wat gaat het nu hier doen, nu er gepreekt wordt? En vanmorgen, en vorige week, en volgende week als de Heer het geeft. Wat gebeurt er? Dat weet u en jij het beste. Heeft het al vrucht gedragen? Kijk, er zijn hier mensen, jongeren en ouderen, die horen het en die luisteren. Maar ja, het doet niet zoveel. Het ketst eigenlijk af. Je zit wat gevoelloos in de kerk en zo. En misschien vindt het alweer wat te lang duren. En dominee zegt maar amen, dan kunnen we weer naar huis. En nou ja, het liefst zou je op je mobieltje zitten kijken en zo. En ja, maar je moet God ontmoeten. Wie zegt dat je de volgende week nog bent? Is je hart misschien bezig te verharden? Ouderen in ons midden. Dringt het misschien niet meer zo door? Kom je ook wel eens tot die constatering, hoe ouder, hoe kouder? Er zijn ook mensen, ik denk dat dat de meeste wel zijn. Ja, daar mag ik toch wel van uitgaan. Die zitten hier echt wel met een zekere belangstelling. Die hebben echt geen hekel om naar de kerk te gaan. En die willen zo'n preek wel uitluisteren. En die worden soms ook nog wel eens wat aangeraakt in die prediking. Maar hoe gaat het nou in het loop van de week? Vindt de Heer je nog wel eens met bijvoorbeeld Richteren 6 opengeslagen? Vindt de Heer je nou de komende week nog eens in de stilte met Marcus 9 opengeslagen? En hoort de Heer hier in de omgeving nog wel eens roepen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp? Of blijft het na zondag zo stil? En je doet natuurlijk wel trouw je Bijbel lezen en je zingt af en toe eens een versje en en je gaat zo van zondag tot zondag. Of ken je honger en dorst? En heb je gemerkt dat woord, dat is wat gaan doen in mijn leven? Misschien durf je het helemaal nog geen naam te geven. Misschien durf je het allemaal nog niet zo te duiden. En ben je ook zo bang dat het allemaal maar van jezelf is. En toch, elke keer komt het weer terug. Je neemt wat mee de week in en misschien dat je het een paar dagen weer wat kwijt bent. En dan plotseling is het er weer en je krijgt weer zo'n verlangen dat het weer zondag wordt. En de Heer vindt je wel eens in de binnenkamer bij het open woord en hij hoort je worstelen, hij hoort je bidden. En je mag zo door de week nog wel eens een preek opzetten en weer eens naar Gods huis te gaan, waar dan ook. Want je hebt honger, honger, honger naar dat woord. En al durf je het misschien niet onder zoveel woorden te brengen, maar dat woord dat doet wat van binnen. Er is iets aan het werken van binnen. En terwijl je het misschien zelfs niet voor geloof kan houden, is de Heilige Geest bezig om dat ware zaligmakende geloof te werken. Want dat woord, dat is een persoonlijk woord geworden. Het doet wat, het verbreekt je, het onderwijst je. En de vruchten komen openbaar. Je leven is anders geworden. Dingen die je vroeger deed, durf je niet meer. En je ziel gaat uit naar het woord van God. Ja, er zijn zelfs tijden dat er een bepaald woord in de Bijbel was, onder de prediking, dat gewoon kracht deed, waar je moed uit kreeg, waar je troost uit putte, dat je kreeg te geloven, ik kan nog zalig worden. En dat je misschien na verloop der tijd dat weer kwijtraakte en dacht, wat was dat toch? Wat was dat toch? En dat je weer op een zondag in Gods huis komt en daar gaat de dominee erover preken. En wat een paar weken, een paar maanden geleden zo krachtig in je ziel was. En wat je helemaal kwijtgeraakt was, wordt opeens weer levend van binnen. En misschien durf je het nog niet voor geloof te houden. Maar ondertussen is de geest bezig om dat geloof te werken. Zo gaat dat. Het is soms zo eenvoudig, gemeente. Maar hoe langer dat gaat duren en hoe meer dat terugkomt en hoe duidelijker de Heer tot je ziel gaat spreken, hoe duidelijker het gaat worden dat je toch geen vreemde bent van die werkingen van de geest hier van binnen je hart. Maar dan kom je er ook achter dat het zo kan schommelen, dat het ook zo aangevochten kan worden. En wat is het dan een zegen dat de Heere in dat schommelende, beginnende geloofsleven, maar ook bij de voortgang van het geloofsleven, bij dat woord, waardoor hij dat geloof elke keer wil weer werken, nou ook die sacramenten geeft om het te versterken. Wat zijn dat, sacramenten? Het zijn waartekenen en zegelen die de belofte van het evangelie als het ware uitbeelden, zodat de gelovigen de inhoud van de beloften nog beter gaan verstaan en verzegeld worden aan het hart. Gemeente, wat een goedheid toch! Wat een goedheid van de Heere voor zijn kerk. O, hij weet zo wat zijn kerk nodig heeft. Hij weet wat maaksel ze zijn. En dat ze dat geloofsleven niet vast kunnen houden. En dat het aan zoveel schommelingen onderhevig is. En dan komt hij. Dan komt hij met zulke eenvoudige tekenen. Ach, wat is nou toch een paar druppeltjes water? Wat is toch een stukje brood? Wat is toch een slokje wijn? Maar voor de kerk des Heren worden het zalige tekenen. Gemeente, heb je wel eens zo in Gods huis gezeten? Kind des Heren, mag ik u in het bijzonder eens even aanspreken? Dat je in Gods huis zat en dat je het niet meer kon geloven wat de Heere aan je ziel gedaan heeft. En je kwam in Gods huis en het sacrament van de heilige doop werd bediend. En je zat daar in de kerk onder aanvechtingen en in de duisternissen. En de dominee begon te dopen. Het was net alsof de heilige geest zei: kijk nou eens. Kijk nou eens naar die druppels. Zo heb ik je gedoopt. Zo zeker als je dat uiterlijke teken ziet, dat de onreinheid van je ziel aanwijst en tegelijkertijd dat heerlijke bloed van Christus. Zo zeker zijn je zonden vergeven. Dan wordt het teken een zegel. O, dan zegt een oppervlakkig iemand, wat is dat toch, gewoon water. Ja, gewoon water, maar het is voor God niet te klein om het te gebruiken, om dat aangevochten geloof te versterken. Wat een God, gemeente. Dat hij zo laag wil afdalen, om zelfs met een paar druppeltjes water dat aangevochten geloof van zijn kerk te versterken. En zo is het toch ook aan de tafel des Heren. Avondmaalgangers in ons midden, u die werkelijk hebt geleerd wat de Heere daarmee zeggen wil, dan krijg je dat stukje brood en dan krijg je dat slokje wijn uit de hand van de dienaar, ja zeker, maar ten diepste uit de hand van Christus. En dan zegt hij het zijn eenvoudige tekenen,
maar het stelt iets voor om de inhoud van de belofte als het ware te zien in het breken van het brood, in het vergieten van de wijn. Dat is mijn Christus. Dat is mijn zaligmaker die zijn leven, zijn lichaam wilde verbreken voor mij. En zijn bloed wilde vergieten voor mij. En terwijl je dat stukje brood mag eten en dat slokje wijn mag drinken, dan wil de Geest het geloof versterken die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Die blijft in mij en ik in hem. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En zo zeker als je het brood ziet breken en zo zeker als je de wijn ziet vergoten worden in de beker, zo zeker heb ik mijn lichaam voor u verbroken en mijn bloed voor u vergoten tot vergeving van alle zonden. Zo wil hij het gekrookte riet versterken en de rokende vlaswiek weer doen vlammen. En wat zie je dan gebeuren? In deze middelen die de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken, het woord, en te versterken, de sacramenten. Dat het alles gaat om het werk van Christus voor een zondaar. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het voorwerp van het geloof. Ja, de Heer heeft zelf deze sacramenten ingesteld. We zullen er in de toekomst nog van mogen horen. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij het gezegd. Ga dan heen, onderwijst al de volken en dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En in de nacht in de welke hij verraden werd, heeft hij het Pascha overgezet in het heilig avondmaal. En zowel beide sacramenten als ook het woord spreekt van Christus en zijn offer als de enige grond van onze zaligheid. Dat komen wij tegen in antwoord 67. De enige grond van onze zaligheid. Kijk, en daar gaat de Heilige Geest het geloof in versterken. Eerst werken door het woord en dan versterken. Alleen in Christus, gemeente, is de volkomen zaligheid te vinden. Het is echt de enige grond. De enige. Dus daarbuiten zijn geen gronden. En waarom is dat de enige grond? Vanwege het grote werk wat hij gedaan heeft. Hij gaf zich over tot de kruisdood. Hij liet zich straffen vanwege de zondeschuld van zijn volk. Hij droeg al die zonden weg. En daarom kan God de zonden vergeven van zijn kerk. Ik denk nog aan een paar weken geleden. Handelingen 4, het 12e vers. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En daarom zei Paulus, een gemeente, daar kan ik zo van harte bijvallen met al Gods knechten. Daarom zei Paulus, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Onthouden hè, de enige grond is Christus en zijn offer. En daarbuiten, ja, wij noemen dat zandgronden. En weet je, jongens en meisjes, dat woord komt eigenlijk een beetje uit de Bijbel. Want jullie kennen dat verhaal wel van de wijze en de dwaze bouwer. Wat deed die dwaze bouwer nou? Ja, die ging zo op het zand zijn huis bouwen. Hij was trouwens zo klaar. Maar je weet wat de Heer Jezus in die gelijkenis vertelde. Dat huis, dat was op zandgrond gebouwd. Maar toen kwam die stormen. Die grote slagregens, die beukten tegen dat huis. Die kwamen als het ware onder dat huis. En de vloedstormen, die kwamen eronder. En het huis was zo weg. Het was op zandgrond gebouwd. En wat hebben mensen soms, wat kan een mens soms zandgronden hebben? En u hoort het mij regelmatig zeggen. Ik wil niet dat je erop bouwt, je mag er ook niet op bouwen. Want de catechismus zegt op grond van het woord, de enige grond, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus je mag je grond op niets anders, je zaligheid op niets anders gronden dan op hem alleen. En als er dan in de prediking gezegd wordt wat het niet is, laat het je dan maar afpakken. Doe het maar. En bid of je ervoor ingewonden mag worden. Dat je niet boos wordt. Dat je niet geïrriteerd raakt. Dat je niet vijandig wordt. Maar dat je zegt, Heere, neem alles maar af waarvan ik denk. En dacht dat ik daarmee zalig kon worden. Een tekstje of een vestje of mijn tranen. Of het gedoopt zijn. En achter de bevindelijke waarheid staan. Ach, u weet al die dingen wel. Het is allemaal waar, en het is allemaal gave die de Heere geeft. Maar het is de grond niet. Alleen de Heere Jezus. En zijn offer. O, dat er in Rotterdam Kralingen door Gods genade veel wijze bouwers mogen zijn. Die gaan graven. En als je moet graven, jongens en meisjes, dan ga je niet omhoog. Want je kan niet in de lucht graven. Maar als je gaat graven, ga je naar beneden. Dan ga je de diepte in. En dan kom je erachter wat er tussen jou en de steenrots allemaal in ligt. Allemaal van die zwarte grond. Moet allemaal weg. Moet allemaal weggegraven worden. Steeds dieper. Totdat je bij die steenrots, bij dat fundament terecht komt. Waar die wijze bouwer zijn huis op ging bouwen. En toen hij zijn huis gebouwd was, al duurde het dan misschien veel langer als die andere dwaze bouwer. Maar toen hij dat huis gebouwd had op die sterke rots, ja, toen was daar ook die stormwind. En toen was daar ook die regen. En toen was daar ook die vloed. Maar het huis bleef staan, want het was op een steenrots gebouwd. En die steenrots is Christus. En met de Heilige Geest die leert in de diepte door het geloof op Christus leunen en steunen. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Het is niet uit u, het is Gods gaven. O, dan wordt Christus voor u de vaste rots van mijn behoud. Juist als de zonde mijn benauwd. En dat leidt tot het gebed. Tot het gelovige gebed om dat voorwerp van het geloof. Waardoor het woord wordt gewerkt en door de sacramenten wordt versterkt. O Heere Jezus, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Dat, gemeente, dat is de enige grond van de zaligheid. En die grond die wens ik te blijven preken, zolang ik onder uw midden ben. Al moet dan alles van je verdwijnen, maar dit is het, de enige grond, het voorwerp van de zaligheid. Jezus Christus en dien gekruisigd, die in het woord wordt geopenbaard, waardoor het geloof wordt gewerkt. En aan de tafel des Heren en bij een doopsbediening zal worden versterkt. O, dat de Heere dat gegeven heeft. Om zo zijn kerk te leiden. Van stapje tot stapje. En te oefenen in dat ware zaligmakende geloof. O gemeente, wat heeft het woord met je gedaan? Wat is dat woord nou voor u en voor jou? Heb je het ook wel eens aan je hart mogen drukken? O Heere, dat lieve woord van u. Daar heb ik mezelf in leren kennen. Maar daar heb ik ook de Christus in leren kennen. Ja, heb je wel eens met verwondering onder een doopsbediening gezeten. Heb je wel eens met verwondering in de tafel des Heren gezeten. Dat die lieve Jezus Christus zo laag wilde afdalen. Om met die eenvoudige tekenen het geloof te versterken. Ja, daar wordt geleerd. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Na zijn vreeverbond getoond. O, als dat waar is. Als het zo mag zijn. Dan krijgt het woord steeds grotere waarde voor je. En maar ook de sacramenten. Die spreken van Jezus Christus en dien gekruisigd. O jawel, dan zal het geloofsleven aan schommelingen onderhevig zijn. Soms ontzaglijk aangevochten zijn. Soms heel zwak zijn of heel klein zijn. Maar toch, Hij zal het versterken. Totdat het geloof niet meer nodig is. En het over zal gaan in aanschouwen, in de hemelse heerlijkheid, waar het grote lied overblijft, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de heerlijkheid, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte en de eer en de dankzegging, tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u bent zo goed voor uw kerk, dat u zoveel geeft. U hebt uw geest gegeven om het geloof te werken. U hebt het woord gegeven waardoor het geloof wordt gewerkt. U hebt de sacramenten gegeven waardoor het geloof wordt versterkt. O, wat geeft u veel. Laat het mogen kennen, de rijkdom van al die grote gaven. En dat om juist een mens tegemoet te komen. In alle aanvechtingen, in dat zwakke geloof. Juist bij diegenen die het zo dikwijls moeten uitroepen. Ik geloof. Kom mij ongelovigheid te hulp. Daalt u zo laag af. Heere, wat een wonder. Zou u ook het woord van deze dag, alstublieft, met uw zegen willen achtervolgen. En laten we zo mogen heen leven van zondag naar zondag. U het ook de jeugdvereniging gedenken als ze vanavond nog samen zullen komen. Geef ze nog een goede avond met elkaar. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Loof de Heere die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost. Zegenen zal met vrede en troost. 29, het zesde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.